Hey Egge met Sander.
Hey Sander, goedemorgen nog.
Ja. Goedemorgen.
Nou, excuses voor het ongemak aan mijn kant. Hè. Het was echt hilarisch. Om 10 voor 10 viel hier alles uit qua internet. En in de buurt-app werd al gevraagd, wie heeft er nog meer Ziggo? Dus toen wist iedereen dat er stront aan de knikker was. Maar dat hielp wel, want ik was een beetje zenuwachtig voor deze afspraak. En nu is dat een beetje weg.
Maar hoezo ben je zenuwachtig?
Nou, dat zal ik je uitleggen. Ten eerste, ik heb enorm veel waardering voor wat je doet. Dus dat heeft een bepaald ontzag, wekt dat op. En ten tweede, het onderwerp waar je veel mee bezig bent, palliatieve zorg, vind ik ook wel een beetje spannend.
Ja. En dat is het helemaal niet eigenlijk, hè? Maar het is gewoon alles wat omheen hangt, maakt het zo spannend, denk ik.
Ja. Ja.
Nou goed, we gaan het er straks over hebben.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. Vandaag spreek ik met Sander de Holson. Spreekt dat goed uit, Sander?
Ja, dat is correct uitgesproken. Ja.
Fijn. En Sander volg ik al langere tijd via de sociale media. Ik vind hem heel inspirerend met zijn missie of missies. Daar gaan we het over hebben. En nou ja, daarom heel blij, Sander, dat je tijd voor me wil maken.
Ja. Ja, heel leuk om te doen.
Ik ben benieuwd, Sander. Kun je misschien eventjes, als iemand nou jou, iemand die je goed kent, iemand met wie je veel contact hebt, als die nou jou zou moeten omschrijven, hoe zou die jou omschrijven?
Ik denk gedreven, dat hoor ik heel erg vaak. Nou ja, dat ben ik ook wel. Ik sta soms op met de palliatieve zorg en ik ga bed met de palliatieve zorg. Dat klinkt een beetje raar, maar ik ben altijd bezig van, hey, hoe kan ik deze missie, echt wel een beetje een missie voor mijn leven, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat nog meer zorgverleners het belang van goede palliatieve zorgverlening inzien? En ook, hoe kan de maatschappij zien hoe belangrijk het is dat we die palliatieve zorg verbeteren en versterken? Dus gedreven is een woord wat ik wel vaak hoor. En ik denk dat ze ook wel zeggen dat ik af en toe wat chaotisch ben. Voor mij is het volstrekt helder en gestructureerd, mijn leven. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die met mij samenwerken, dat die wel denken, jeetje, wat gebeurt er nou wel allemaal?
Voor jou draagt het bij allemaal aan hetzelfde doel of de doelen, zullen we maar zeggen. Ja.
Ja.
Hoe ben je op het pad van palliatieve zorg gekomen? Kunnen we even een stapje terug doen? Want je bent opgeleid tot arts, tot longarts. En uiteindelijk dus nu met die missie van palliatieve zorg bezig. Maar waarom werd je arts? Waarom werd je longarts?
Ik werd arts omdat mijn ouders wilden dat ik arts werd. Ik wilde zelf journalist worden. Ik vond schrijven heel erg leuk. Alleen mijn ouders zeiden, daar verdien je helemaal niets mee. Dus ga maar gewoon geneeskunde doen. Toen was ik 17 en wist ik niet zo goed wat ik moest doen. En ik luisterde heel goed naar mijn ouders. Dus toen ben ik naar Groningen gegaan om geneeskunde te studeren. Op zich helemaal niets met palliatieve zorg gezien in mijn studie. In mijn co-schappen eigenlijk ook niet. Maar toen werd ik zaalarts daarna in een ziekenhuis in Groningen. En toen kwam ik eigenlijk min of meer toevallig terecht op de longafdeling. Ja, dat was gewoon een baan en ik vond die longziekte best wel leuk. En maar één ding viel me heel erg op, dat was dat er namelijk zoveel mensen doodgingen.
Yeah.
En ik kan me nog heel goed herinneren, was helemaal in het begin van die zaalartsstages, dat er een vrouw van begin 60 lag. Ze had longkanker, uitgezaaid. Ze was hartstikke ziek en benauwd. En ze ging vooral heel erg achteruit. En ik liep elke dag bij haar langs. En op een gegeven moment vroeg ze aan mij van, dokter, ga ik dood? En daar hadden we het niet over gehad. En daar had eigenlijk niemand het met haar over gehad. En die vrouw die zag al lang welk lot haar beschoren lag. En ze stelde die vraag en ik had geen goed antwoord. Want natuurlijk wist ik dat ze dood zou gaan. Maar ook ik vermeed het onderwerp. Toen ben ik naar mijn supervisor toe gegaan en toen vroeg ik aan hem van, hey, wat moet ik nu doen en wat moet ik zeggen? We moeten een gesprek hebben. En toen werd er letterlijk gezegd, dat was echt een oude longarts, toen werd er letterlijk gezegd, je moet haar naar huis sturen, naar de huisarts, en die pakt het verder wel op.
Mm.
En dat vond ik zo gek. Ik ben teruggegaan naar die vrouw, ik ben naast haar gaan zitten. Ik ben aan haar vertellen dat ze inderdaad dood ging. En toen pakte ze mijn hand vast. Ik weet dat nog heel erg goed. En toen zei ze, dankjewel. Dankjewel dat je gewoon eerlijk bent. En ik wist natuurlijk helemaal niet hoe dat verder zou gaan. Ik had daar niets over geleerd, over doodgaan. Of over praten met mensen die doodgaan. Maar ik vond dat zo, ik vond het zo schrijnend. En tegelijkertijd zo mooi dat ik iets kon vertellen. Ja, dat klinkt allemaal heel gek, maar dat ik iets heel eerlijks kon vertellen waar die vrouw echt wat aan had. En toen is ze naar huis gegaan. Ze is heel vlot daarna inderdaad overleden. Maar toen ik daarover na ging denken, dacht ik, hey, dit is echt een hele rare deficiëntie in mijn kennis eigenlijk. En ook in mijn kunde. En ik moet dit echt beter gaan doen. Ik moet leren praten over doodgaan. En ja, daar begon eigenlijk deze missie.
Hoe reageerde je supervisor? Of heb je het die nooit verteld?
Nou ja, ik heb direct, dat is een soort aanspreekcultuur. Ik heb daar helemaal niet. Ik heb gewoon gezegd, die mevrouw gaat naar huis en de huisarts pakt het verder op.
Ja.
Maar ik weet wel dat we. Op dat moment ben ik ook in het palliatief team van dat ziekenhuis gegaan. En ik weet wel dat er toen al wel iets veranderde in die groep. We hadden het hier vaak over. Er waren meer artsassistenten. Die zeiden van dit is een belangrijk onderwerp. En er is toen in die groep al wel wat veranderd. Van hey, hier moeten we het echt vaker over hebben. En dat werd een soort mini-beweging van een aantal dokters in opleiding die zich hier echt mee bezig gingen houden. En we hebben toen ook een symposium georganiseerd. En dat was in 2004 of zo. Maar dat hebben we gewoon samen met een internist die ook vond dat dit veel beter moest, hebben we dat opgezet. Ja, en uiteindelijk die supervisoren van ons, die zijn daar wel voor een deel in meegegaan. Die hebben daar wel heel veel ruimte voor gegeven.
Mooi. En je zei dat je wilde leren hoe je kon praten over doodgaan. Hoe heb je dat geleerd? Wat ben je gaan opzoeken aan kennis en kunde en ervaringen?
Nou, ik ben het vooral gewoon gaan doen. En dat was vooral heel vaak op je bek gaan. Want het is zeker in het begin best wel moeilijk om gewoon dat eerlijke gesprek te voeren. Maar ik merkte wel dat het steeds makkelijker werd. En dat ik er steeds opener over werd. En vooral dat we leerden om niet om de dood heen te draaien. Mm. En nogmaals, we hadden geen leermeesters. Maar eigenlijk die groep artsassistenten, die zaalartsen, die leerden elkaar daarover. Dat was wel heel bijzonder. En we kwamen natuurlijk in het palliatief team. Daar stapte ik ook in. En er zat ook een verpleegkundige en ook wat andere dokters die ook al vonden van hey, dit moet echt, het moet anders. En die hebben wel coaching gegeven daarop.
En wat heb je kunnen leren van de patiënten en de naasten in dit soort gesprekken?
Nou, vooral het dringende verzoek om openheid. Dat gold niet voor iedereen, maar wel eigenlijk voor de meeste mensen. Het is een taboe. De dood in het algemeen in onze maatschappij en zeker in zo'n situatie. Hè. Mensen hebben een ziekte, ze hebben uitgezaaide kanker. Dat betekent dat ze dood zullen gaan. Maar wat ik leerde was dat het was een taboe, maar ik vond vooral dat taboe kwam doordat het focus heel op hele andere dingen lag. Als je hoort dat je longkanker hebt met uitzaaiingen, dan ligt het focus volledig op de behandelingen. En welke chemotherapie is mogelijk, welke immunotherapie. Immunotherapie had je toen nog niet, maar welke chemotherapie kunnen we starten om die dood maar zoveel mogelijk uit te stellen.
En dan gaan we puzzelen om het op te lossen.
Precies. En juist door te praten over andere dingen ook, hè, dus niet alleen over die behandeling, maar vooral ook over van hey, wat is nou eigenlijk van belang in je nabije toekomst? En dat is kwaliteit van leven. Juist om kwaliteit van leven als uitgangspunt te nemen. En er kan misschien chemotherapie iets aan bijdragen. Maar er zijn veel meer aspecten die dan ook belangrijk zijn. En zoals het goed behandelen van depressieve klachten, van angst. Hè. Heel veel mensen zijn bang voor wat er komen gaat. Er zijn vaak zingevingsproblemen. Juist om die aspecten ook mee te nemen. En het niet alleen maar te hebben over die chemotherapie, dat maakte mij echt wel tot een tevredene zorgverlener. Omdat ik merkte wat voor impact dat had. En dat ik daardoor op die manier echt mensen beter kon begeleiden. Ja.
Dat is dus al 20 jaar geleden geboren, dit idee, deze passie. Wat heb je daarna met deze passie verder gedaan? Want het is een missie geworden. Je bent uiteindelijk allerlei dingen gaan doen, ook ermee.
Zeker, het is echt wel een soort missie geworden. Ik ben vooral gaan schrijven. Ik heb in 2011 of 2012 het leerboek Probleemgeoriënteerd Denken in de Palliatieve Zorg geschreven. Dat is wel, denk ik, een van de belangrijkste leerboeken in de Nederlandse taal over palliatieve zorg. Dus afgelopen jaren is een tweede druk uitgekomen. En ik merkte dat ik door te schrijven, dat ik mijn collega zorgverleners kon helpen. Maar ook het publiek, want dat merkte ik. Ik op een gegeven moment had je in Tuitje Hoorn, dat is 10 jaar geleden, een casus van een huisarts die een patiënt in de stervensfase heel veel medicijnen gaf. Eigenlijk een soort overdosis. En die huisarts werd vervolgens opgepakt door justitie en die heeft zelfmoord gepleegd. Nee. Het ging mij niet om de casus, maar meer om hoe de media daarop reageerde. En die gooide eigenlijk alles rondom stervensfase op een grote hoop. Palliatieve sedatie, euthanasie, symptoombestrijding. En toen heb ik een verhaal geschreven op Medisch Contact, de site van Medisch Contact, waarin ik die verschillen uitlegde tussen al deze mogelijke interventies die dokters kunnen doen rond een sterfbed. En dat werd heel veel gelezen. En toen dacht ik, los van artikelen of boeken schrijven voor mijn collega zorgverleners, kan ik ook stukken schrijven die op internet gedeeld werden en die vervolgens ervoor zorgden dat dat meer mensen kennis namen van wat goede palliatieve zorgverlening was. Dus ik ben dat gaan doen. Ik ben daar uiteindelijk ook verhalen over ervaringen gaan schrijven. Die werden op de site van Medisch Contact geplaatst en later ook in het Dagblad van het Noorden. Dat is een grote krant in Noord-Nederland. En dat gaf mij heel veel voldoening, omdat ik op die manier kon ik veel beter en veel levendiger eigenlijk uitleggen wat palliatieve zorg precies was. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het boek Slotcouplet in 2018. En dat is, dat is best wel een succesvol boek geworden.
Dat zeg je eufemistisch. Ja. Dat is het. Heel veel mensen hebben het gelezen.
Ik begrijp dat het bijna 50.000 keer verkocht is en ook in de bibliotheken nog altijd veel geleend wordt. Ja, dat is fantastisch. Ik kan niet anders zeggen.
Geweldig. Ja. Toch nog journalist geworden, voor een deel.
Ik ben toch uiteindelijk gaan doen waar mijn hart lag. Namelijk schrijven. In combinatie met wat ik uiteindelijk van mijn ouders moest genoemd, waar ik overigens heel blij mee ben, hoor. Ik zou nu denk ik wel kiezen voor het geneeskundevak als ik terugkijk.
Ja, wat maakt het zo mooi?
Wat zorg of zorgen voor anderen mooi maakt, is de voldoening die je er zelf uit kan krijgen. Je doet iets. Bijvoorbeeld, je geeft een medicijn tegen longontsteking en je kan iemand beter maken. Maar wat ik ook heel mooi en fijn vind, is dat je ook als mensen niet beter kunnen maken, dat je toch heel veel kan betekenen. Ja, daar zit echt wel een zingevingsaspect aan. Dit vak kan ik tot mijn pensioen met heel veel plezier doen, denk ik.
Nou, heb je ook samen met anderen een organisatie opgericht? CareEnd, zeg ik het zo goed?
Het is CareEnd.
CareEnd.
CareEnd is een platform voor en door zorgverleners. En we noemen het zelf een expertisecentrum palliatieve zorg. En wat wij daarmee willen is, los van die maatschappelijke bewustwording over de dood. Dat vinden we heel belangrijk. En dan, we hebben een website die veel bezocht wordt, waar veel verhalen gedeeld worden en veel kennis gedeeld wordt. Maar wij hebben ook echt een missie om kennis en kunde onder zorgverleners zelf te vergroten. Dus we geven bijna elke week een webinar over dit onderwerp. Over verschillende deelonderwerpen binnen de palliatieve zorg. We organiseren congressen. Maar we starten ook met, dat noemen we een leergang. Dus een cursus voor verschillende beroepsgroepen binnen de palliatieve zorg. Om ze gewoon te helpen de palliatieve zorg beter te maken. En we richten ons nu veel op verzorgenden, maar ook op verpleegkundigen en hopelijk in de toekomst ook op artsen en medisch specialisten. Om gewoon ja, iedereen beter te maken om deze zorg goed te kunnen verlenen.
En wat zijn belangrijke lessen die je ze mee probeert te geven om een andere houding ten opzichte van die laatste levensfase te hebben?
Nou, wat er sowieso, het is doorspekt van proactieve zorgplanning, het belang daarvan. Dat is een middel om uiteindelijk te werken aan betere kwaliteit van leven van de patiënt of de cliënt.
Daarmee bedoel je dat je op tijd nadenkt over die laatste fase?
Exact. Op tijd nadenken over, nou ja, eigenlijk over je wensen en behoeften naar de toekomst toe als je ongeneeslijk ziek bent. En wat is nou echt belangrijk voor je? Hoe kijk je daarnaar? Wat wil je wel, wat wil je niet? En het kan gaan over de behandeling of over wel of niet naar het ziekenhuis gaan. En welke behandelingen daar plaatsvinden die wel of niet bijdragen aan kwaliteit van leven. En het gaat ook over ideeën over hoe wil je de zorg in de stervensfase. En waar wil je die zorg? Wil je uiteindelijk thuis overlijden of toch in een hospice? Hoe kijk je daarnaar? En wat is er eigenlijk mogelijk in die stervensfase? En hoe kan je eigenlijk tot op de laatste dag van je leven de kwaliteit daarvan goed behouden? Dat is eigenlijk de centrale vraag. En ja, en dat eerlijke gesprek, dat is heel, heel belangrijk. Het kan je echt helpen om de kwaliteit van je leven te blijven behouden.
En dan heb ik in mijn eigen omgeving, maar dat lees ik ook in verhalen terug, een aantal mensen gezien die daar wel, nou misschien niet lang genoeg van tevoren, maar er wel over na hebben gedacht op het moment dat het zich aandiende. En toch is mijn ervaring, kan het soms nog verschuiven in die laatste fase?
Ja, nou ja, kijk, proactieve zorgplanning is een heel dynamisch begrip en wensen en behoeften wisselen ook, hè?
Ja.
En wat voor de ene mens, als iemand 80, 85 is, dan liggen de wensen en de behoeften anders dan iemand van 45 met kinderen. Dus het is zo hoog individueel hoe mensen kijken naar die toekomst. En daarom dat kan ook nog eens verschillen in de tijd. Dus dat is echt een heel sensitief traject wat je eigenlijk met elkaar afloopt. En wat heel erg opvalt is dat zeker die laatste fase soms heel grillig kan verlopen. Toch de scenario's weet je van tevoren niet altijd. Je weet niet altijd precies hoe het gaat verlopen. Iemand kan toch in één keer heel benauwd worden. En ondanks dat er veel en goed over gepraat is, is dat de realiteit van vrijdagavond om 11 uur.
Mm-hmm.
Waarbij je de huisartsenpost of de ambulance belt van er moet nu iets gebeuren. En dan komt de waarnemend huisarts en die zegt van ja, ik weet niet goed wat de afspraken zijn. En die handelt dan ook naar zijn goede professie. En die stuurt een patiënt bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in. En ook in het ziekenhuis, als die afspraken niet helemaal duidelijk is, zal er gewoon gehandeld worden. We komen steeds verder met proactieve zorgplanning. Maar ik denk dat bijvoorbeeld het vastleggen van die afspraken en die wensen en behoeften, hè, dat is heel erg belangrijk. Waarbij ook de huisartsenpost bijvoorbeeld op de hoogte is van hey, wat zijn die afspraken nou precies? En ook het ziekenhuis met grote aandacht voor de mogelijkheid dat wensen en behoeftes ook kunnen verschuiven in de tijd.
Ja.
Ingewikkelde opgave om dit binnen de Nederlandse zorg goed en eigenlijk beter vast te leggen om vervelende situaties rond die stervensfase te voorkomen.
Ja.
Dus je ziet wel dat bijvoorbeeld het onderwerp digitalisering van proactieve zorgplanning, dat wordt steeds belangrijker. Hoe gaan we dat doen en hoe zit dat met het delen van privacygegevens tussen verschillende instanties? Maar ik denk wel dat het echt heel relevant is dat we dat goed kunnen vastleggen.
Ja. Nou heb ik ook wel eens mensen horen zeggen van we moeten al zoveel goed doen in het leven, dan moeten we dat doodgaan ook nog goed doen. Dat legt ook een bepaalde druk erop. Is dan ook een belangrijke boodschap van, juist door het feit dat het zo dynamisch en hoog individualistisch is, hoe het ook gebeurt, het is goed? Of kan het ook echt wel fout gaan?
Het kan wel echt fout gaan als er onvoldoende gesproken is over, over hoe dingen moeten gaan gebeuren. Ik heb mensen echt wel zien lijden, omdat het gewoon niet van tevoren goed voorbesproken was. Of dat iemand zei van ik wil toch nog een behandeling krijgen. En ja, het kan wel echt fout gaan. Het gaat meestal gewoon goed hoor, voor de duidelijkheid.
Ja.
Maar ik denk dat op een groot aantal punten kan het nog wel een stuk beter.
En zie je dan ook dat de nieuwe generatie, hè, die in de collegebanken zitten of net de AIOS'en, zijn die hier ontvankelijk voor? Is dit ja, soms ook wel spannende onderwerp? Of is het juist een verademing dat het besproken kan worden?
Nou, ik merk een grote zucht naar kennis over palliatieve zorg. Ik geef zelf ieder jaar of twee keer per jaar een groep de chirurgenles, dus de chirurgenopleiding. En wat zij, dat vind ik altijd wel heel prachtig om daar voor die groep te staan. En wat zij, want zij leren natuurlijk heel erg om te doen. Ga iemand opereren. En in de palliatieve zorg, wat voor een deel doen is palliatieve zorg ook vaak laten.
Mm-hmm.
Dus zorgverleners moeten ook leren om te laten. En dat is altijd wel heel inzichtelijk als ik met die groep chirurgen spreek. En er is echt wel een zucht naar meer informatie en kennis. En eigenlijk ook naar het lef om te kunnen laten. En dus die jonge dokters die zijn er echt heel ontvankelijk voor, vind ik.
En met Carent heb je dus een expertisecentrum samen met collega's. Wat zijn de gedroomde ontwikkelingen van het expertisecentrum?
Nou, wij willen de kennis en kunde echt op bevorderen onder veel beroepsgroepen. Daar is ook veel behoefte aan. Dat heeft Nivel ook laten zien in hun onderzoeken. En dus wij willen echt collega's helpen om beter te worden in dit vak. Uiteindelijk zouden wij zelf ook wel een zorginstelling willen worden, waar we zelf ook wel palliatieve zorg verlenen. En waarbij de medisch specialist die nu in het ziekenhuis werkt, ook voor een deel, bijvoorbeeld een dag per week, in de wijk werkt om daar palliatieve zorg te verlenen, samen met het team van huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen en verzorgenden. Wij zien dat palliatieve zorg nu voor een groot deel in het ziekenhuis plaatsvindt. Dat wil de patiënt vaak helemaal niet, hè, want die wil zeker dat laatste stuk thuis doorbrengen vaak, of eventueel in een hospice. En onze gedroomde ontwikkeling is echt anderhalve lijnse zorg. Net zoals in Engeland, waar je grote palliative care centers hebt. Die eigenlijk in de community staan. Dus die echt in de wijk gedragen worden. Ja, dat is onze grote droom om uiteindelijk samen met de ziekenhuizen met Carent, en vooral met de eerste lijn, om dat mogelijk te gaan maken.
En als je dan dat Engeland voorbeeld schetst, dat zijn locaties waar mensen met palliatieve zorg terecht kunnen? Of zijn dat locaties waar expertise gebundeld is die vanuit daaruit de wijk ingaat bij de mensen thuiskomen?
Nou, in principe allebei. Okay. He, je hebt, ik ben meerdere keren in Liverpool geweest. Er staat een heel groot ambulant centrum voor palliatieve zorg. Met echt wel bijvoorbeeld ook spreekkamers en behandelkamers, waar je pleuravocht, dus vocht achter je longen weg kan tappen, of buikvocht of een bloedtransfusie. En je ziet dat die teams, die gaan inderdaad ook naar de mensen thuis toe, die bijvoorbeeld thuis aan het overlijden zijn, om daar steun te geven. Dus je ziet dat veel huisartsen daar betrokken zijn bij zo'n palliatief zorgcentrum. En dus veel meer dan in Nederland vindt de stervensfase plaats in de thuissituatie. Waar in Nederland 1 op de 4 mensen uiteindelijk in het ziekenhuis overlijdt, is dat in Engeland veel lager. En dat komt door het bestaan van zo'n uitgebreide structuur van palliative care centers in de eerste lijn. En ik denk dat dat ons land echt kan helpen, omdat op dit moment, het drukt natuurlijk zwaar op de ziekenhuisinzet. De wachtlijsten voor knieën en heupen nemen enorm toe. Dus als je die palliatieve zorg voor een groot deel terugbrengt naar de eerste lijn, met ook teams die dat dragen, dan denk ik dat er ook wat meer ruimte komt in ziekenhuizen om gewoon curatieve zorg te doen. En je hebt ook de patiënt die dat graag wil, die kan dan gewoon thuis blijven. Want als we naar de onderzoeken kijken, 80% van alle mensen die wil uiteindelijk thuis overlijden. En in werkelijkheid gebeurt dat maar in 33% van de gevallen.
Ja.
Dus er ligt een enorme behoefte en daarmee een enorme opgave om palliatieve zorg ja, echt wat meer in de eerste lijn te laten plaatsvinden. Daar waar dat nu voor een deel, maar lang niet altijd gebeurt.
Wat zijn naast het Engelse voorbeeld nog andere inspirerende voorbeelden voor jou? Binnen buitenland, kan er binnen palliatieve zorg of daarbuiten? Waar trek jij je aan op?
Ja, ik ben altijd bijzonder geïntegreerd door het werk van Cicely Saunders. Dat is ook Engeland. Engeland is wel echt de bakermat van de palliatieve zorgverlening. Zij leefde in de tweede helft van de vorige eeuw, was een verpleegkundige, later is ook arts geworden. En zij heeft echt een beetje de basis gelegd voor palliatieve zorg. En met name de vier domeinen van palliatieve zorg. Hè. Zij zei, als wij goed voor mensen willen zorgen die ongeneeslijk ziek zijn, uiteraard zijn die lichamelijke aspecten heel erg belangrijk. Hè. Je moet pijn en benauwdheid goed bestrijden. Ja, maar zij zei van er zijn nog drie andere deelgebieden waar je ook veel aandacht voor moet hebben. Ja, dat is het psychische domein, dat is het sociale domein, de interactie met de naaste of met kinderen. Als mensen ongeneeslijk ziek zijn, dan verliezen ze vaak ook wel hobby's of hun werk. Dus dat geeft ook vaak financiële repercussies. En het vierde domein van goede palliatieve zorgverlening is zingeving of zingevingszorg. En dat is eigenlijk de basis, hè? Dat is eigenlijk de reden waarom mensen 's ochtends hun bed uit willen. En je ziet dat alle mensen met een ongeneeslijke ziekte in meer of mindere mate te maken krijgen met problemen op zingevingsvlak. Waar doe ik het eigenlijk nog voor? Wat kan mijn kleur geven? Dat soort hele specifieke vragen. Het kan heel breed zijn. Het zijn eigenlijk levensvragen. En wat Cicely Saunders eigenlijk heeft gezegd is van die eigenlijk al die vier domeinen zijn van belang om aandacht voor te hebben. Dus als je een patiënt met heel veel pijn behandelt met morfine, ja, dat is goed hoor, dat is belangrijk. Maar je moet ook kijken naar die andere aspecten. Van is er niet een psychische component die daar invloed op heeft? Hoe zit het met zingevingsaspecten? En is er ook een probleem in bijvoorbeeld de draagkracht van de naaste die ook invloed kan hebben op de pijnbeleving van de patiënt? Dus ja, we noemen dat toch wel de holistische aanpak. Kijk naar al deze aspecten. Kijk waar hulp of zorg nodig is. En pas dan kan je je patiënt echt optimaal behandelen. En ik vind haar werk zo inspirerend. Ik lees vaak over haar. En ik heb diep respect voor haar pionierswerk. Op dit vlak.
Dan misschien een beetje een gekke vraag. Valt er ook nog wat te lachen op het stervensbed?
Alleen maar. Ja. Ik heb het zelf ervaren. Mijn ouders zijn beide overleden. Ik heb dus twee keer aan een sterfbed gezeten. En ik vond het allebei de keren een van de meest intieme momenten in mijn leven. Zeker als ik zie welke gesprekken we daar gehad hebben. Humor in de palliatieve zorg is heel belangrijk. En het kan vaak ook, hè, als er gewoon rust is en je terugkijkt met z'n allen naar hoe het leven geweest is en hoe de contacten geweest is, dan kan dat ook echt heel erg fijn zijn. Ja. En dat gun ik iedereen, dat die laatste fase van het leven, dat je echt de rust kan krijgen om echt afscheid te nemen, dat gun ik iedereen. En dat kan vaak heel ontwapenend ook zijn.
Met jouw kennis en ervaring van nu, ben jij dan zelf ook al bezig met die advanced care planning of dat echt vooruitkijken naar je eigen laatste momenten?
Nou zeker, ja. Ik vind het, dat vind ik natuurlijk net als ieder mens best wel spannend om naar je eigen dood te kijken. Ik ben toevallig vorige week 46 jaar geworden.
Gefeliciteerd dus nog.
Dankjewel. Ik denk daar natuurlijk ook vaak over. Mijn kinderen die praten hier ook best wel vaak over. Ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden hun opa verloren. Ik heb ook besloten om met hun altijd heel eerlijk te praten over de dood en over sterven en over opa en oma die al dood zijn. En ik denk natuurlijk ook wel eens na van joh, als ik nou een ziekte krijg, hoe zou ik daar zelf in staan? En ik ben niet meer bang voor doodgaan. Ja, want ik weet dat dat op een goede manier kan gebeuren. Ik ben wel bang voor de dood. En niet zozeer voor mezelf, maar wel voor mijn kinderen. Want ik wil pas dood zijn als zij 18 zijn. Dat ik ze tot die tijd kan helpen.
Ja. Het niet meer zijn om ze verder te helpen, dat beangstigt je meer dan het feit dat je de zelf overgang hebt, zeg maar.
Ja, 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 ja.
Maar, en maakt het voor jou nog, in jouw ervaring, maakt het uit? Maakt het heel veel uit of mensen wel of niet gelovig zijn, bijvoorbeeld in die laatste fase?
Is voor mij SEC niet relevant, omdat het de zorg niet anders maakt. Uiteraard is religie voor de patiënt zelf heel erg belangrijk. En welke religie is dan vaak ook nog wel belangrijk? Hè? Of mensen een moslimachtergrond hebben, want dat beïnvloedt wel bijvoorbeeld hoe je communiceert over de dood.
Mm-hmm.
En je weet dat er echt cultuursensitieve aspecten zijn. Een patiënt met een moslimachtergrond die zal bijvoorbeeld morfine moeilijk vinden. Of die zal het moeilijk vinden om echt over de dood te praten. We praten daar op een hele andere manier mee dan bijvoorbeeld iemand, een Nederlander die in Drenthe woont, laat ik het zo maar zeggen.
Ja. Maar waarom is morfine dan een ding?
De moslimpatiënt wil, als die bij Allah komt, vrij zijn van, van geestverlagende middelen, om het zo maar te zeggen.
Oh, ja.
Dat geeft natuurlijk wel eens lastige situaties. En het is niet zelden dat ik een imam bij zo'n moment haal.
Ja.
Om uit te leggen dat... Om ook uit te leggen wat toch het belang is van morfine te geven bij iemand die stikkens benauwd is.
Ja.
Dus religie speelt op zich een belangrijke rol. Maar de zorg wordt grosso modo niet anders ervan.
Ja. Je sluit aan bij de mens en diens wereldbeelden en verlangens exact. Nog die er nog zijn.
Ja, ja.
In het hier, maar ook in het... geloofde hiernamaals als dat er is, ja.
Zeker, ja.
Mooi, waar zie jij in de nabije toekomst voor jezelf naar uit?
Het vak als longarts, ik werk nu 3 dagen per week, dat ik dat kan blijven combineren met het vak van Carent eigenlijk. Dat Carent groter wordt en ook zelfstandiger, laat ik het zo maar zeggen. En dat we met deze bewegingen nog veel meer impact kunnen hebben om deze belangrijke en goede zorg, om die in Nederland nog verder te versterken. Daar zie ik erg naar uit.
Dankjewel voor je tijd, Sander.
Dankjewel.